Goedemorgen, broeders en zusters. Jongelui, hartelijk welkom. Dat is al even gezegd, maar ik onderstreep dat graag nog een keer. We zijn in de gastvrijheid van Gods huis hier. En ik mag daar zelf ook van genieten, want ik ben hier geen lid van deze gemeente. Ik ben maar gastspreker vanmorgen. Maar ik vind het wel heel fijn om hier weer terug te wezen. Op deze plek die heel vertrouwd is. En het is belangrijk om te bedenken dat we, omdat het Gods gastvrijheid is, dat je alles voorbij mag laten gaan waar je niks van snapt. En dat je aan alles mee mag doen wat je mooi vindt. Want dat is belangrijk om te bedenken. En na afloop is er dan koffie. Dat heet niet voor niks een bakje troost. En dan kunnen we tegen elkaar zeggen, hopen we, dat we een ontmoeting met de Heer Jezus gehad hebben. Want om hem gaat het. We hebben over hem gezongen. En we zullen ook over hem horen vanmorgen. Ik wil graag deze dienst aan de Heer opdragen. Ik nodig jullie uit zo mogelijk om daarbij te gaan staan. En dan wil ik graag het begingebed uitspreken. Laten we samen bidden. Dit samen zijn is in de naam van u, o Heer, die schepper bent van hemel en aarde en ook van ons mensen. U die trouw bent van voor het allereerste begin tot voorbij het allerlaatste eind. U die niet loslaat de werken die uw handen begonnen zijn te doen. Wij aanbidden u, Heer, Vader, Zoon en Heilige Geest. En vragen u om uw zegen en uw nabijheid in deze dienst. Amen. Neemt u plaats. We gaan samen de Bijbelgedeelte lezen. Lucas 4, vers 14 tot en met 21. Een gedeelte uit het begin van het optreden van Jezus in het noorden van Israël. En Lucas schrijft daar: Jezus keerde gesterkt door de geest terug naar Galilea. En het nieuws over hem verspreidde zich in de hele streek. Hij gaf onderricht in de synagogen en werd door allen geprezen. Hij kwam ook in Nazareth, waar hij was opgegroeid. En volgens zijn gewoonte ging hij op Sabbat naar de synagoge. Toen hij opstond om voor te lezen, werd hem de boekrol van de profeet Jesaja overhandigd. En hij rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat: De geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht. Om onderdrukten hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer uit te roepen. Hij rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar en ging weer zitten. En de ogen van alle aanwezigen in de synagoge waren op hem gericht. En hij zei tegen hen: Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan. Tot zover de Bijbellezing. De geschiedenis gaat nog een heel stuk verder, maar dat laat ik maar even geworden, want ik wil graag wat zeggen over het thema van vandaag. Ik weet niet of dat jullie soms ook enige schrik aanjaagt als je ineens bedenkt dat vandaag de dag is dat je naar de tandarts moet. Ik noem maar wat. Of dat vandaag de dag is dat je examen moet doen. Ik zal er verder geen details over verstrekken, maar ik heb daar wel verhalen over van mensen die op het laatste moment ontdekken dat ze inderdaad voor examen moeten verschijnen. En dan met een schrik bedenken, oh, dat is vandaag. Nou, dat soort dingen. Of dat het de dag kan zijn waarop je erachter komt dat je iets vergeten bent wat je had moeten doen. Een afspraak die je had of iets anders waar je naartoe moest of iets wat bij je kwam of wat er ook maar mensen die op bezoek komen. Je kunt van alles en nog wat bedenken. Het kan een hele schrik wezen als iemand ineens tegen je zegt, vandaag, wat, vandaag? Ja, vandaag. Zo kun je die tekst natuurlijk horen. Maar je kunt hem ook horen in de zin van, zoals de reclame ons graag wil laten geloven, dat er vandaag wat nieuws gebeurt. De reclame doet niet anders dan voortdurend roepen dat ze weer iets heel nieuws bedacht hebben. Ooit was er een grote firma uit het zuiden des lands, ik noem verder geen namen, die met de tekst kwam: Let's make things better. En ik weet nog dat een van de cabaretiers, Freek de Jongen, daar de onverbiddelijke tekst op los liet, was daar meneer mee begonnen. En daar had hij groot gelijk aan natuurlijk. Dus dat hele nieuwe, ja, dat zal dan wel. Maar oké, iets nieuws. Sommige mensen die vinden het wel heel belangrijk om te weten of er vandaag iets nieuws gebeurt. Misschien is er wel een nieuwe vlog van Nicky Tutorials. Je weet het nooit. Misschien is er een nieuwe boys band die opstaat en werkelijk alle tienermeiden helemaal tot gekte brengt. Kan toch? Of een meidenband die het met de jongens doet, dat kan ook. Misschien wordt vandaag je nieuwe Tesla afgeleverd. Niet dat dat nog zo'n ceremonie is. Ik weet niet of jullie dat meegekregen hebben. Maar laatst werden er, ik weet niet hoeveel duizend van die dingen afgeleverd. Ergens op een onguur parkeerterreintje, ergens in de Randstad. Daar kon je dan je sleutel halen op een onooglijk kantoortje. En dan moest je maar kijken of je er een beetje onbeschadigd bij stond. Zo ging dat. Nou ja. Heb je een nieuwe Tesla. Voorgedeukt, voorgekreukeld. Helemaal geweldig. Nieuw. Vandaag iets nieuws. Je weet maar nooit. Misschien is het wel iets nieuws vandaag wat gebeurt. Wat? Vandaag? Ja, vandaag. Vandaag gebeurt er wat nieuws. Oké. Daar heeft Jezus het over. Dit is de kortste geregistreerde preek van Jezus uit de hele Bijbel. En ik weet dat sommige mensen zich afvragen, als Jezus dat kan, waarom kunnen dominees dat dan niet? Dat denken jullie misschien ook wel. Nou, er zijn twee redenen voor. Waarschijnlijk, de eerste reden is dat ik vermoed dat Jezus wel wat meer gezegd heeft dan alleen die tekst die ik met jullie gelezen heb. Dat is wat er geregistreerd is. Waarschijnlijk heeft u veel meer uitgelegd. En de tweede reden is, ik ben Jezus niet, dus ik moet het met meer woorden doen. Het is nog helemaal niet anders. Kortste preek. Vandaag hebben jullie deze tekst in vervulling horen gaan. En dan staat er achteraan, heb ik niet gelezen, maar dan staat er achteraan, dat ze ook allemaal nog ja knikken. We zeggen, ja, dat is waar. Vandaag is een dag waarop de tekst van Jesaja waar geworden is. Werkelijk formidabel. Nou, daar moeten we het even over hebben. Hoe dat dan precies in elkaar steekt. Eerst maar even over die situatie. Nazareth, dat is de plek waar Jezus opgegroeid is. Niet waar hij geboren is, maar wel waar hij opgegroeid is. Vanaf een jaar of, ja, weet ik veel, jaar of twee of zo bijvoorbeeld. En daar is hij dus groot geworden. En dat betekent dus ook dat deze synagoge, dit gebouw, dat het bekend voor hem is, dat het vertrouwd voor hem is. Daar heeft hij als jongetje, weet ik hoe vaak, gezeten. Daar heeft hij geluisterd naar de rabbijnen, daar heeft hij geluisterd naar de oude mannen die er verstand van hadden en uitlegden hoe het allemaal zat. Daar vonden de gesprekken plaats. Daar werd hij ook uitgedaagd als Joodse jongen om zelf ook zijn vragen te stellen en te zoeken naar het goede antwoord. En als dan later die geschiedenis op een gegeven ogenblik opdoen dat ze naar Jeruzalem gaan voor een groot feest en dat Jezus dan achterblijft en dat ze daar ouders om 3 dagen zoeken, heel gedoe. En dan is hij daar in de tempel omdat hij in vraaggesprek is met de hoge rabbijnen van Jeruzalem. Hij kan dat niet nalaten, want dat leert hij daar. Hij leert in die synagoge om na te denken en de goede vragen te stellen. Over leven en over geloof. Over waar we vandaan komen. Over waar we naartoe gaan. Over waarom Israël het volk van God is. Over wat dat betekent enzovoort. Vertrouwde plek. En dan komt hij op zijn 30ste. Komt hij ineens tevoorschijn als een profeet. Een wonderdoener. Een genezer. Die overal volle zalen trekt. En dan in de oude synagoge in Nazareth terugkomt. Moet je voorstellen hoe dat werkt. Stel je voor dat een van de mensen, een van de jongetjes van de zondagsschool, hè, die hier nog net, of een van de meisjes wat mij betreft, die hier net staat, een van die jonkies. Dat hij over 20 jaar terugkeert en ineens een vurige prediker van Gods woord blijkt te zijn. Hoe zou je daar tegenaan kijken? Ik weet hoe Groningers dat doen. Ja, wie kent hem? Ik weet waar de voet komt. Even met ondertiteling. Ik weet waar die vandaan komt. We kennen hem. Zo is het toch, hè? Je kent hem. En dan denk je, ja, hallo. Nou, mooi dat hij. Hoor je wat hij zegt? Vandaag is het woord van God in mij tot werkelijkheid gekomen. Ja, amahula, denk ik dan even. Wacht even, ho. Ik ken jouw pa, ik ken jouw moe. En ik weet nog dat je knikkerde met mijn buurjongetje. Zoiets in die zin. Snappen jullie het vervreemdende element van dit stuk? Hoe bizar het is wat daar gebeurt. Dat die hele synagoge vol mensen daar zitten luisteren naar iemand die ze kennen van haven tot God. En die totaal nieuw is voor ze. Die een boodschap brengt die ze totaal niet van hem zouden verwachten. Maar een boodschap die het doet. Die waar waarheid in is en die bewezen wordt. Heeft hij bewezen? Dat bewijst hij. Hij bewijst dat door de wijsheid waarmee hij spreekt. Hij bewijst dat door de wonderen die hij doet, zieken die genezen worden, mensen die bezeten zijn van boze geesten, mensen die blind zijn, mensen die niks kunnen. En die worden door Jezus genezen, zodat ze weer voluit mens kunnen zijn. Hij doet het inderdaad. De mensen zeggen van hem, weet je, het is als je Jezus hoort, Dat is anders dan wanneer de rabbijnen de boel uitleggen. Die weten ook al waar ze het over hebben, hoor, daar niet van. Maar dat is anders. Die citeren een andere rabbijn, die citeert weer een andere rabbijn. En gaat weer terug tot op de Torah zelf, tot op de Bijbel. En, nou ja, zo kun je een hele lijn van uitleg, als het ware, voorgeschoteld krijgen. Maar als je Jezus hoort, dan hoor je de schrijver. Je hoort de auteur. Je hoort degene die de Torah gemaakt heeft. Zo praat hij erover. Ik heb wel eens een voorbeeld gebruikt van de restauratie van de nachtwacht. Die gaande is. Hè. Dan kun je allemaal kijken. Er zit een glazen kast omheen. Er lopen allerlei lui rond die er heel veel verstand van hebben. En die er helemaal minuscule dingen doen daar. Om hem helemaal weer prachtig te maken. Super. Maar stel je nou eens voor. Door een wonder. Dat Rembrandt van Rijn zelf zou komen. Aan de kant allemaal. Gaan jullie maar opzij. Want ik weet hoe dit schilderij eruit ziet. Zo spreekt Jezus. Ga maar even aan de kant. Want ik weet wat Jesaja bedoeld heeft met dit woord. Hij rolt de rol van Jesaja open. En leest dan dit bijzondere Bijbelgedeelte. Waarin staat dat Gods geest hem gezalfd heeft. En dat hij uitgestuurd is door God. Om aan de armen een geweldige boodschap van rijkdom te verkondigen. Om aan zieke mensen genezing te brengen. Aan blinden zicht. Zodat lammen weer kunnen lopen. Aan mensen die gevangen zitten, die klem zitten. Vrijheid. En om het jubeljaar van God af te kondigen. Daar is die eigenaardig mee. Daar moet ik even wat over zeggen. Ik wil eerst nog even wat anders zeggen. Ik dacht dat die Wit-Russische kindjes ook in de dienst zouden wezen. Dus ik had een presentatie gemaakt met allemaal wonderheerlijke Wit-Russische uitleg erbij. Jullie snappen dat mijn Wit-Russisch natuurlijk geweldig is. Nou niet dus. Maar dankzij Google Translate met enig controle links en rechts dacht ik van dit gaat er wel worden. Toen kwam ik er vanmorgen achter dat ze gewoon in de zonderschool waren. Gelukkig had ik ook nog een andere presentatie, dus we doen het nou alleen met Nederlands. Maar daar gaat dat woord jubeljaar, dat is in het Russisch, als je dat terugvertaalt in het Engels, kom je dan bij het woord celebration of bij anniversary uit, bij verjaardag. Maar dat is niet helemaal wat de bedoeling is. Jubeljaar, dat is in de wet van Israël vastgelegd, dat in het 50ste jaar, elk 50ste jaar van de jaartelling, er iets heel bijzonders gebeurt. Dan worden alle slaven vrij. Dan worden alle schulden weggestreept. En dan komt alle bezit dat ooit van je familie was weer terug in je eigen bezit. Ook als je het hebt moeten verkopen. Als je de armoede of pech of tegenslag het kwijt bent geraakt. Het komt weer terug in je bezit. Nou, daar moet je eens even over nadenken. Hier zit een economisch aspect aan. Dat is me ooit een keer verteld op een congres in Birmingham. In Bristol, waar iemand er hoop verstand van had. En die zei, moet je bedenken wat dat betekent. Een grootste gedeelte van het land, van de akkers en dergelijke, en van de huizen, waren in het bezit van de grote rijke families die vertegenwoordigd waren in het Sanhedrin, in de Hoge Raad van Israël. Daar zat de macht, daar zat het geld en daar zat het bezit. En een groot deel van Israël van toen was gewoon in hun dienst of waren in hun slavernij. En dan komt er in het noorden van Israël ineens deze rabbijn, profeet, verkondiger. En die kondigt een jubeljaar aan. Alle arme mensen, alle slaven, veren overeind. Hun oren spitsen zich. En ze denken, dit zal toch niet waar zijn. Is het werkelijk zo? Eindelijk krijg ik mijn vrijheid terug. Eindelijk raak ik van mijn schulden af. Eindelijk krijg ik de akkers en de wijngaarden terug die van oudsher aan onze familie toehoren. Eindelijk word ik vrij. En dat gaat alleen maar over centen. Maar ook die laag zit in de boodschap van Jezus. En het maakt ook duidelijk waarom er later, dat duurt niet veel langer hoor, er een grote heisa over Jezus ontstaat. Want er zijn natuurlijk genoeg machthebbers die dit een boodschap van helemaal niks vinden. Wat jubeljaar. Ja, het zal. Gaan we echt niet doen. Kom op zeg. Ze moeten allemaal hun plaats weten. Vandaag kondigt Jezus het jubeljaar uit. Het jaar van de bevrijding. En het jaar waarin je weer voluit, volledig vrij mens mag worden. Op dat moment is dat nog niet duidelijk, maar op een gegeven ogenblik wordt het in de geschiedenis van Jezus duidelijk dat het dan tenslotte uiteindelijk hierom draait. Dat het om veel meer gaat dan economie. Om veel meer gaat dan landerijen. dat het om veel meer gaat dan de manier waarop je maatschappelijk in een positie gedwongen bent of wat dan ook. Dat het gaat om leven en dood, dat het gaat om de totaliteit van je bestaan, dat het gaat om de geestelijke blindheid, dat het gaat om de schuld tegenover God, dat het gaat om het kwaad dat in je ziel en in je leven ingevreten heeft, dat het kwaad van de wereld, van de totale aardbol. En daar komt dan dat moment van de kruisiging, dat zo zwart lijkt als ik weet niet wat, en dat een licht veroorzaakt dat onvoorstelbaar is. Want in de diepe duisternis van Golgotha maakt Jezus waar wat Jesaja schreef. In Jezus is dat al aanwezig op het moment dat hij die preek houdt. En daar maakt hij het helemaal waar. Daar laat hij het zien. In zijn dood en in zijn opstanding wordt zichtbaar dat hij de bevrijder, de Goël van Israël is. Degene die het jubeljaar aankondigt en openbreekt en toegankelijk maakt voor mensen. Er zijn naar de kracht van Jezus geen grenzen. Dat maakt deze boodschap duidelijk. In hem is alle autoriteit van God. In hem is alle macht om mensen te bevrijden. Ook mensen van vandaag. Over de actualiteit van deze tekst. Ik kan natuurlijk wel zeggen, het thema van vandaag is vandaag. Maar ja, wat zegt dat? Op wat voor manier raakt ons dat dan? Klopt dat echt wel? Praten we niet over iemand die 2000 jaar geleden leefde in een land 4 uur vliegen hier vandaan en 3 maanden fietsen? Dat heeft een collega uit Drieborg een keer uitgeprobeerd een aantal jaren geleden. En alleen de heenreis kost al 3 maanden. Hij viel daarbij ook nog een keer van de fiets en werd liefdevol opgenomen door een klooster vol nonnen. Daar was hij heel enthousiast over. Dat ga je er verder niks over zeggen. Hij is er ook goed van genezen. Hij is uiteindelijk met fietsen al in het vliegtuig weer teruggekomen. Heel verstandig, anders was hij weer 3 maanden onderweg geweest. Waar praat je over? Hoe actueel kan dat wezen? Je kunt het wel met veel poeha zeggen, maar is dat dan ook zo? Is het dan ook zo dat het vandaag geldig is, de actualiteit van het evangelie? Nou, het is een van de bijzondere baptistenkenmerken. Dat specificeert vooral onze theologie. Dat wij geneigd zijn als baptisten om te zeggen, toen is nu en daar is hier. Alsof we midden in de synagoge zitten in Nazareth. En alsof we Jezus' woorden met onze eigen oren horen. Zo actueel is het. En we zeggen dat op grond van het feit dat Jezus niet alleen 2000 jaar geleden geleefd heeft en gestorven is. Maar we zeggen dat ook op grond van het feit dat hij opgestaan is en leeft voor eeuwig. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde tot in alle eeuwigheid, schrijft Paulus. En daar heeft hij groot gelijk aan. Dat is wat wij met elkaar belijden en dat is nogal een claim. Daarmee zeggen we nogal wat tegen mensen van vandaag. Daarmee zeggen we tegen mensen van vandaag, wees bereid om 2000 jaar in de geschiedenis terug te kijken en te luisteren. Naar een betrouwbare ooggetuigenverslag over die Jezus die leeft tot in alle eeuwigheid. Want hij is vandaag dezelfde. Hij die toen sprak, is degene die vandaag spreekt. Hij die toen zei, vandaag is deze tekst in mij werkelijkheid geworden, is degene die dat vandaag zegt. En in de toekomst zegt. Dat is de claim van het christendom. Er zijn ongeveer 2 miljard christenen in deze wereld. Er zijn er waarschijnlijk ook een aantal bij die misschien wel uit traditie zichzelf christen noemen. Dat kan. Kom ik ook verder niet aan. Het is niet aan mij om dat te beoordelen. Maar ik weet dat een groot gedeelte van die 2 miljard niet alleen dat weet en gelooft, maar het ook zelf ervaren heeft. Zelfstandig kan zeggen, als je mij ondervraagt, kan ik je vertellen dat ik Jezus ontmoet heb. Ik heb hem ontmoet in zijn woord dat tot mij sprak, alsof ik de enige was die in de kerk zat. Ik heb hem ontmoet in een lied dat in mijn oren en in mijn hart resoneerde, alsof het alleen voor mij geschreven was. Of zoals mijn grootvader, Anne de Vries, waar ik naar vernoemd ben, zei, toen hij voor de eerste keer een avonddienst meemaakte in Emmer Erfscheidenvee van de Baptistengemeente, waar volgens mij dominee Barendrecht preekte, die hem nauwelijks kende. En opa Anne de Vries kwam thuis. En oma, die al naar die kerk ging, zei, hoe was het nou? En opa zei, de man uit de Eulen om over mij preekt. Hij heeft de hele avond over mij gepreekt. Ik vertel ook vaak het verhaal van iemand hier uit de omgeving, ik zal er verder geen namen over noemen, die gedoopt werd als jong meisje in een baptistengemeente. waarbij ook de ouders aanwezig waren en de afloop werd ze op het matje geroepen. Wat is toen dominee verteld dat de ouder over mij preekt het? Zei vader. Wat heb je tegen de dominee gezegd dat die ouder over mij gepreekt heeft? Zo is het vandaag, vandaag. Zo is de actualiteit van Jezus woord. Dat je luistert en hoort en met een schok tot het besef komt. Dit gaat over mij. Ik lees niet alleen de Bijbel. De Bijbel, het woord van God, leest mij. Het is mijn geschiedenis die speelt. Jezus is de vervulling van dat woord van God. In hem is de totaliteit van Gods woord samengevat. Moet je wel bedenken dat die tekst die hij citeert, dat Jesaja, dat die wel enigszins aanstootgevend is. Want hij heeft het dan toch maar over arme mensen, en hij heeft het over gevangenen, en hij heeft het over blinden en over zieken. En kortom, niet de geslaagden van deze wereld. En dat vinden wij in Nederland vinden dat wel lastig. Om daarmee aangesproken. Want als het waar is, dat wij met elkaar vanmorgen ook, zeg maar, mentaal in die synagoge in Nazareth zitten, dan heeft hij het over ons blijkbaar. Jezus heeft het over ons. Ja, klopt dat dan wel? Zijn wij zo'n grote massa arme mensen? Zijn wij lui die zitten te bedelen op straat? Of zijn wij de mensen die blind zijn en met een stok door de wereld moeten gaan? Of zijn wij de verslaafden? Nou, in sommige opzichten is het gewoon letterlijk zo. Al die taferelen kom je in Nederland tegen. Ook de verslaving aan de afgodendienst van het geld, dat kom je gewoon letterlijk tegen. Dus wat dat betreft hoef je niet ergens naar een Middellandse zeegebied te gaan om bedelaars te ontmoeten bijvoorbeeld. Of daklozen. Of mensen die hun huis en haard compleet kwijtgeraakt zijn. Maar het gaat dieper dan dat. Want Jezus spreekt ons aan op de diepte van ons bestaan. Wie ben je ten diepste? Als je niet de hand van Jezus hebt vastgegrepen tot nog toe, wie ben je dan ten diepste? Wat heb je om op te staan? Hoe rijk ben je? Als je weet dat de dood alles wegneemt. Hoezeer ben je in staat om jezelf te redden als je weet dat je maar met een paar stappen achteruit al een dakloze kunt zijn? En hoe zichtbaar, hoe ziende ben je? Als je niet eens Gods wonderen in die directe omgeving ziet. De wonderen van de schepping, de wonderen van mensen, de wonderen van mensen die tot geloof komen en gedoopt worden. De wonderen van mensen die een ander soort leven gaan leiden. Hoe blind ben je als je de majesteit van Gods schepping niet herkent? En hoe is het met jouw vrijheid? Als je aan middelen verslaafd bent, dat kan. Maar of aan andere dingen verslaafd bent, als je aan pornografie verslaafd bent. Of verslaafd bent aan je profiel van Facebook. Of verslaafd bent aan weet ik veel wat voor moois in deze wereld. Hoe vrij ben je dan? En wat voor God dien je eigenlijk? Als je eigenlijk ten diepste alleen maar vertrouwen hebt in je bankrekening. Dit is een heel confronterend stuk van de tekst. Jezus spreekt ons daarmee ook aan. En hij sprak de mensen van Nazareth toen ook aan. Die misschien ook eerst wel gedacht hebben. Oh, wacht even, waar gaat dit over? En er waren erbij die wel zo in de knup zaten met zichzelf. Dat ze het onmiddellijk snapten, deze gaat over mij. En anderen moesten eerst een paar stappen terug. En een paar gedachtensprongen maken. Om te begrijpen, oh wee, ik ben in beeld. En het klopt, hij spreekt de waarheid over mijn bestaan. Ik ben de arme die God rijk moet maken. Ik ben de bedelaar die bij God komt om levend brood. Ik ben de blinde die God niet ziet totdat hij mij de ogen opent. Ik ben de verslaafde, verslaafd aan zonde, aan slechte dingen. Totdat de macht van de zonde gebroken wordt door Jezus. En ik ben degene die de afgoden dient, totdat ik mij bekeer tot de levende God, de Vader van onze Heer Jezus Christus. Ik ben degene die aangesproken wordt. Jezus heeft het over mij. En dat is een formidabele boodschap. Dat is iets, daar kun je heel erg van schrikken, vandaag, over mij. Maar daar kun je ook ongelooflijk blij van worden. Want het is de boodschap van de bevrijding. Het is de boodschap van de verkondiging van Jesaja. Bijna 700 jaar voor Jezus aan. Waarop de werkelijkheid van Jezus de vervulling is. Hij doet het. Hij maakt het. Hij veroorzaakt het. Vandaag Bevrijding. Oh, hier zijn nog een paar Russische teksten blijven staan, zie ik ineens. Nou, dat lezen jullie ondertussen wel even mee. Vandaag is de dag van de bevrijding. Hoe reageer je daarop? Hoe reageren wij daarop? Je kunt erop reageren met afkeer, afschuw. Ah, kom op zeg. Je denkt toch niet dat ik dit achterlijk gedoe ga geloven? Dat ik daarmee te maken wil hebben? Je denkt toch niet dat ik dat fijn zal vinden? Bah. Aan mijn lijf geen polonaise. Je kunt erop reageren met twijfels. Ja, er zijn argumenten voor, er zijn argumenten tegen. Ik hoor mensen zus zeggen, ik hoor mensen zo zeggen. Ik zie christenen die helemaal niet een heel gelukkig leven leiden. Ik zie ongelovige mensen die prima voor elkaar... Er zijn heel veel vragen. Heel veel vragen over het lijden in de wereld. En waarom het lijden soms heel gelovige mensen ook treft. En prima mensen treft. En waarom schurken en deugnieten niet alleen maar voort kunnen leven, maar ook nog eens regeringsleiders kunnen worden over grote landen. Hoe kan dat allemaal? Je kunt vragen genoeg bedenken. Ook dat is een reactie. Wat doe ik vandaag met Jezus? Blijf ik heen en weer wegen met al die vragen die heen en weer gaan in gewicht en in beweging? Dat kan allemaal. En dit zijn ook reacties die gebeuren. Maar uiteindelijk is Jezus erbij om dit te veroorzaken. Om te veroorzaken dat de blijdschap over de bevrijding, over de bevrijdende macht van Gods Zoon, dat die in je leven indaalt en het overneemt als het ware. Je de kleur van je bestaan overneemt, het licht van je bestaan wordt, ook voor vandaag. Ik kan er nog wel veel meer over zeggen, ga het niet doen. Ik ga eindigen met een voorbeeld. Onlangs overleed zuster Truida Veldman. Ik weet niet of jullie haar kennen, waarschijnlijk niet. Ze is haar hele leven lang lid van de baptistengemeente Emmen. Samen met haar man Chris. En toen ik stage ging lopen, voordat ik theologie ging studeren, kwam ik daar eerst in die gemeente als stagiair. En raakte bevriend met Chris en met Truida en met nog een stuk of wat jongelui. En we maakten als eerste, het eerste wat ik meemaakte was een jeugdkamp. Een week lang kamperen met die groep om alvast kennis met ze te maken. En ik werd uitgenodigd om daar alvast aan mee te doen. In de hoogzomer. En ik maakte dat mee. Het was een indrukwekkend kamp. Heel veel leuke dingen. Bizarre, grappige dingen. Een heleboel serieuze dingen. En er kwamen in dat kamp een aantal jonge mensen tot geloven. Er kwamen er 10 die de doop aanvroegen. En Truida was er één van. En het bijzondere aan Truida was dat ze zei er niet zo verschrikkelijk veel over. Maar ik zag in haar gezicht dat er wat veranderd was. Want ze keek de ene dag keek ze nog tamelijk ontevreden de wereld in. Dat is echt zo. Zo keek ze. En toen kwam ze tot geloof in Jezus. En vanaf dat moment veranderde haar gezicht. Het was een gezicht waar blijdschap op zat. Gewoon, normaal, als ze in rust was, had ze een gezicht van blijdschap. En dat is haar hele leven gebleven. Ik heb haar hele tijd niet meer gekend, niet meer gezien. En toen ik weer in Emmen terugkwam, toen liep ik haar weer tegen het lijf. En zo nu en dan, als ik weer eens terugkwam, dan zag ik haar nog een keer weer. Dat is gewoon gebleven. Dat is wat het volgen van Jezus voor haar betekende. Het gaf haar een andere kijk op de werkelijkheid. En het maakte van haar een mens die van binnenuit blijdschap uitstraalde. Niet op een overdreven manier of wat dan ook, maar heel nuchter. Maar je kon het gewoon zien aan haar gelaatstrekken. Dat is wat Jezus doet. Dat is wat Jezus verkondigt op het moment dat hij in Nazareth zegt. Vandaag. Vandaag, deze dag, horen jullie deze tekst in vervulling gaan. En de gemeenschap die daar zat te luisteren zei ja en amen. Want ze zagen de majesteit en glorie van de Zoon van God. Die alle macht heeft in hemel en op aarde. En terugkeert om recht te maken wat krom is. En om te helen wat kapot is. En die vandaag dezelfde is. Om onze levens tot nieuwe levens te maken. Om onze menselijkheid tot de menselijkheid te maken zoals God die wil. Om vandaag onze redder te zijn. Ik wens jullie allemaal van harte toe dat je dat kunt beamen. Of dat je daar een greep naar zou willen doen. Je hart ervoor open zou willen stellen. En ja tegen Jezus zou willen zeggen. Vandaag wordt deze tekst aan je leven vervuld. Als je met instemming begroet. Amen. Laten we samen gaan bidden. Ik wil jullie daar graag in voorgaan. Heer Jezus, 2000 jaar geleden verstonden de mensen in de synagoge van Nazareth uw stem en begrepen dat God tot hen sprak. En sommigen van hen bleven u volgen, wat er ook gebeurde. En zo mogen wij ook vandaag horen, luisteren naar wat u vandaag ook tegen ons te zeggen hebt. U bent dezelfde, u verandert niet in uw liefde en in uw trouw naar mensen toe. Uw aanbod van bevrijding en genade is een aanbod dat ook vandaag, deze dag geldt. En het is buitengewoon om dat te bedenken, want dat maakt dat ook deze dag in uw licht staat. En dat ook deze dag ik mag leven door uw genade. Het is ook bijzonder omdat we mogen weten dat ook deze dag ieder die zichzelf arm weet, of blind, of verslaafd, of onvrij, dat hij mag vrij worden en heel worden in uw licht. Door uw genade, door uw goedheid, door uw trouw. Het is bijzonder omdat we niet alleen over het hier en nu nadenken, maar ook over de toekomst. Omdat u niet alleen gisteren en heden dezelfde bent, maar ook tot in alle eeuwigheid. Uw trouw verandert niet. En daarom mogen we ook vooruitkijken. Vooruitkijken naar een toekomst die van u is. Sommige dingen daarvan weten we. Sommige dingen weten we helemaal niet. En er zal heel veel verrassing in zitten in wat er gaat gebeuren. Maar dat u dezelfde bent is duidelijk. U bent onveranderd in uw liefde naar ons toe. En we zijn u daar buitengewoon dankbaar voor. En ik bid u, Heer, dat ook deze dag eens te meer een vernieuwing van onze belofte aan u mag zijn. Maar ook dat deze dag een dag mag wezen waarop mensen zich realiseren dat ze die stap moeten zetten om bij u te horen. Heer, we danken u dat we voor elkaar mogen bidden. Zoals we hier in deze kerk zitten. U kent onze geschiedenis, u kent de mooie dingen van ons leven en de lastige dingen van ons leven. U weet waar we goed in zijn en waar we niet goed in zijn. U weet waar we soms aan stommiteiten uithalen. En dingen waarvan we zelf weten dat het niet goed is. We mogen dat alles bij u brengen. Heer, vergeef ons wat we zelf verkeerd deden. Waar we hoogst persoonlijk verantwoordelijk voor waren. Maak ons vrij van duisternis die anderen aan ons aandeden. Waar we geen verantwoordelijkheid voor hoeven dragen, maar die ons wel belast. Bevrijd ons van het kwaad van buitenaf. En vergeef ons alle duisternis die we zelf uitgenodigd hebben. En maak dat ook wij deze dag een dag van blijdschap, van vreugde, van leven in uw licht mogen beleven. Heere God, we bidden u voor elkaar. We bidden u hier voor de zieken in en rondom deze gemeente. We bidden voor José, omdat de operatie van morgen heel succesvol mag wezen. Dat wensen we haar heel graag toe. En we bidden u daarom, omdat u de geneesheer bent. Die werkt door mensenhanden heen. We bidden voor zuster Nap, wilt u ook haar dichterbij zijn en zo mogelijk herstel geven. We bidden u voor de familie Jager en voor het verlies dat ze geleden hebben deze week. Heer, we bidden u dat ook zij de troost van u mogen ondervinden. We danken u voor het jonge leven dat geboren is, voor Bram die geboren is. Geweldige vreugde om mee te maken zoiets, een geweldig wonder van u. En we danken u daarvoor dat u dat doet. We danken u voor de grote en de kleine zegeningen van alle dag. Die we ook vandaag mogen ontmoeten en ontvangen van u. En we bidden u, Heer, help ons om daar dankbaar voor te zijn. Om het met beide handen aan te nemen wat u ons schenkt. En om eruit te leven en om het uit te delen. Want we zijn ook mensen die, als we door u gegrepen zijn, erop uitgestuurd worden. Wij mogen gaandeweg mensen ontmoeten. En daarin mogen we mensen van zegen zijn. Heer, help ons daarin. Soms is dat heel lastig om te doen. Soms is het heel erg tegen en valt het heel erg tegen om het uit te voeren. Maar het is uw zegen die we mogen verspreiden. Het is uw liefde die u geeft. En daarom bid ik u dat u ons dat schenkt en helpt om te spreken waar we moeten en om te zwijgen waar we moeten. Om de handen uit de mouwen te steken of om af te wachten. Om er te zijn wanneer het nodig is. Als kinderen, als mensen van u die op weg zijn naar een nieuwe toekomst. Daarom mogen wij uw naam groot maken en bezingen. Uw grote daden verkondigen onder de mensen. Samen met ieder die in u gelooft. We mogen uw eer geven. U de eer geven van alles wat u doet. En van alles wie u bent. Samen met allen die in u geloven uit alle tijden en plaatsen. Wij prijzen uw naam. U die schepper bent. En maker van hemel en aarde en mensenlevens. U die de afronder bent van de wereldgeschiedenis. U die de genezer bent van gebroken mensenlevens. U die de heiland en redder bent, de alfa, de omega, de eerste en de laatste. Degene die dood geweest is en levend is geworden. De koning der koningen en de heer der heren. Wij prijzen uw naam, samen uiteindelijk met heel uw schepping. Voor eens en voor altijd, tot in alle eeuwigheid. Amen. We zijn toegekomen aan het einde van deze dienst. Dat betekent dat we zometeen ons mogen stellen onder de zegen van de Heer. En daarna zingen we nog een slotlied. En dan bent u hartelijk uitgenodigd om naar beneden te gaan. Ik hoop u daarbij onderaan de trap dan ook een hand te geven. En u een fijne dag te wensen. En dan is er koffie. Daar bent u ook hartelijk bij uitgenodigd. En thee waarschijnlijk ook. Dacht ik al. En limonade zelfs, voor wie daar zin in heeft. Tijd om met elkaar te praten, om na te praten. Misschien om aan iemand te vragen van wat moet ik hier nou mee? Als je daarover zou willen praten, er zijn altijd wel mensen die daarvoor beschikbaar zijn. En dan is het een mooie gelegenheid om nog een tijd bij elkaar te wezen. Je mag de zegen van God meenemen. En die zegen van God, dat is een heel veelkleurig iets. Ik leg dat vaak wel even uit, want soms dan hebben mensen er heel magische ideeën bij. Het is wat in deze samenkomst jou geraakt heeft. Of wat jou blij gemaakt heeft. Of jou aan het denken heeft gezet. Dat is Gods zegen. Neem die met je mee. Wanneer je hier vandaan gaat. Hou het in je hoofd. Hou het in je hart. Hou het in je handen. En je zult zien dat het zich vermenigvuldigt in je leven. Gods zegen is voor ons. Ik nodig jullie hartelijk uit om te gaan staan. En ons te stellen onder Gods zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God onze Vader. En de eenheid met de Heilige Geest is met ieder van ons, totdat Jezus terugkeert. Amen.